Ik heb het idee dat hij wat zacht staat, maar kan iedereen me horen? Ja? Luid en duidelijk, oké. Oké. Ik wil eventjes voor degene die wat gemist hebben, nog eventjes een kleine samenvatting geven van wat we tot nu toe hebben gezien. Wij denken ons in dat dit Israël is. En hier hebben we Jeruzalem, de Dode Zee, het meer van Galilea, de Jordaan. Dit is Israël, dit is de Nijl van Egypte. Ezechiël is weggevoerd in het jaar 597 voor Christus. De bovenlaag van de bevolking in Israël werd toen weggevoerd naar, ja, naar het huidige Irak. Dit is de Eufraat. Dit is de rivier, de Tigris. Hier ligt Babel. En hier ligt de B van Babel. Hier ligt Tel Abib. En daar is Ezechiël samen met de bovenlaag van de bevolking toe weggevoerd. En hier ligt Ur der Chaldeeën, waar Abraham ooit vandaan kwam. Nou, hij is daar weggevoerd en hij zit daar. Er is een dorpsgemeenschap, hij heeft daar een huis. En er zijn ook een aantal Joden natuurlijk die ook weggevoerd zijn. En die zitten daar dus in het verre Babylon. Dat is de achtergrond. We hebben in hoofdstuk 1 gezien dat Ezechiël een geweldig indrukwekkend visioen kreeg van de heerlijkheid van God. Hè, dat troonwagenvisioen. Dat was hoofdstuk 1, dat hebben we gezien. De vorige keer hebben we gezien dat hoofdstuk 2 en 3 dat hij geroepen werd. Het roepings, de opdracht die hij kreeg. Dat hij moest zijn als een wachter in Israël. He, dat hij waarschuwen moest de goddelozen dat ze zich van hun weg zouden bekeren of dat ze behouden zouden worden. He, en dat hij geroepen werd om te profeteren als een wachter, als een profeet van God, te midden van dorens, dissels en schorpioenen. Dus een zware taak. Toen hebben we vorige keer ook gezien, dat was even vlug, hoofdstuk 4 en 5. Dat waren die vier tekenen. Weet u dat nog? Wie kan me nog een teken noemen? Ja, daar sta ik dan. Nou, het eerste teken, dat was inderdaad die kleitablet, hè, dat hij daar soldaatje hè, spelen met Jeruzalem erop tekenen en met die soldaatjes erom. Jeruzalem zou worden belegerd. Het tweede teken, dat was het teken van die pan en dat liggen op zijn linkerzij en op zijn rechterzij die 390 dagen en vervolgens die 40 dagen. Het derde teken was het teken van... Van de dieet inderdaad, hè? Dat dieet, dat hij moest koken op eerst menselijke uitwerpselen, maar daarna mocht hij dan toch op rundermest mocht hij dat koken. En het vierde teken was dat bijzondere teken van dat haar, zijn hoofdhaar en dat baard en zijn baardhaar, dat hij dat moest verdelen in drieën enzovoort. Hè? Die kale priester, profeet Ezechiël, die zwijgende handelingen, die tekentaal, die pantomim moest doen. Nou, dat hebben we gezien. Hoofdstuk 6 en 7 laat ik voor de rest rusten. Vanavond wil ik... Ik kan het niet te laat maken, want morgen beginnen we al heel vroeg, heb ik begrepen. Vanavond wil ik met u gaan stilstaan bij hoofdstuk 8 en 9. En ook nog een klein beetje bij 10 en 11. En het grote thema... Daar zitten ook wat sterretjes bij hoor vanavond, wat lichtpuntjes. Het grote thema van vanavond is het oordeel van God. Dat komt. U weet het spanningsveld, hè? Het is allemaal herhaling, dus allemaal gesneden koek. In het jaar 507 was hij weggevoerd. En in het jaar 586 voor Christus, dan zou de tempel worden verwoest. Maar zover was het nog niet. In die tussentijd profeteerde Ezechiël, die eerste 24 hoofdstukken. En hij zei tegen de mensen, de tempel, de stad zal worden verwoest. Het oordeel van God, dat komt. En nou heb ik vanavond geen zeven, maar dit keer drie gedachten. Dat heeft te maken met de tijd. Het eerste is, wil ik gaan duidelijk maken, dat oordeel komt niet om. ongegrond. Dus dat oordeel komt niet ongegrond. Dus er is alle reden toe waarom God moet straffen. En die redenen die lezen we allemaal in hoofdstuk 8. Daar gaan we dadelijk naar kijken. Ten tweede, dat oordeel komt niet onrechtvaardig. Niet onrechtvaardig. Als u zich een beetje hebt ingelezen, dan weet u dat in hoofdstuk 9 er een aantal mensen worden getekend. Die krijgen een teken op hun voorhoofd. En dat zijn de rechtvaardigen. Die worden gespaard voor het oordeel. Het is als God komt met zijn oordelen, dan gaat niet alles over één kam. Maar de rechtvaardigen worden toch gespaard. Het oordeel komt niet onrechtvaardig. En ten derde, het oordeel komt niet overhaast. Het oordeel komt niet overhaast. En dat lezen we in hoofdstuk 10 en 11. Dat de heerlijkheid van God langzaam wegtrekt. Ik heb er in de eerste keer wat al over gezegd. Het oordeel van God gaat pas heel langzaam en geleidelijk. Of de heerlijkheid van God gaat heel langzaam en geleidelijk weg. En het oordeel van God komt pas als het echt niet anders kan. Niet ongegrond, niet onrechtvaardig en niet overhaast. En wat is dat oordeel van God dan? Dat zal komen, het is allemaal nog toekomst. Ezechiël profeteert er alleen maar van, het is nog niet uitgekomen, maar het zal komen over 11 jaar. Het zal komen. Wat is dat oordeel dan? Nou, dat oordeel van God, dat zien we ook, dat zou je in drie dingen kunnen zeggen. Ik vat het samen. Dat is ten eerste dat de mensen worden verdelgd. De goddelozen worden verdelgd. Dat is hoofdstuk 9. De rechtvaardigen worden gespaard, maar degenen die niet getekend zijn, die worden verdelgd. Ten tweede, de stad wordt verbrand. De stad wordt verbrand. Zal worden verbrand. Hoofdstuk 10. En ten derde, de glorie van God, de heerlijkheid van de Heere. De Heere verlaat zijn tempel. De Heere vertrekt. En dat is ook een verschrikkelijk iets. En dat lezen we dan in hoofdstuk 11. Nou, dat is een beetje het kader van vanavond. Ik ga dat nou een beetje uitleggen. Ik ga wat praktische toepassingen maken zo. Al nadenkend samen met u. En aan het eind van de avond, zo rond 9:45 wil ik eindigen, als het lukt. Dan wil ik ook nog een profetische lijn trekken. Maar dan moet u me even aan herinneren als ik dat vergeet. Nou, laten we eens gaan kijken. Hoofdstuk 8. Dus als we nou in hoofdstuk 8 beginnen, dan gaat het dus over de redenen die God gaat opsommen in hoofdstuk 8. Waarom hij het volk Israël moet gaan straffen. Daarom staat er ook boven in Ezechiël 8 de gruwelen in de tempel. Er staat: het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde der maand. Dat is om precies te zijn in het jaar 591. Hoe kom ik daaraan? Nou, ze waren in 597 weggevoerd. Het zesde jaar van de wegvoering is dus 597 min 6 is 591 voor Christus. Daar speelt dat. Nou, er staat: als ik in mijn huis zat, dus hij had een huisje daar, ze hadden betrekkelijk toch wel wat vrijheid daar in Babel. En de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten. De leiders van het volk, die zaten bij hem. Hij was 30, 31 jaar. Dat de hand des Heren, Heren daar over mij viel. Toen zag ik en ziet een gelijkenis als een gedaante van vuur. Van de gedaante zijn er lendenen en nederwaarts was vuur. Bent u allemaal een beetje wakker of zeg je van nou, ik heb al zo hard gewerkt, hou het simpel. Ik ga u wat vertellen, in detail, je mag het vergeten. Nou staat er, wie weet dat nog, vers 2. Toen zag ik en ziet een gelijkenis als de gedaante van, in hoofdstuk 1, wat was die gedaante? De gedaante van een mens, precies. En hier staat de gedaante van vuur. Hoe zit dat? Nou, dat heeft te maken met de oorspronkelijke Bijbel. De Bijbel geschreven, het Oude Testament is geschreven in de taal Hebreeuws. En het Hebreeuws, dat heeft geen klinkers. Dus in het Hebreeuws staat er, wij spreken, als ik nou dit neerzet, hè, een M en een N, zonder klinkers. Wat kan je daar dan van maken? Man, men, amen, mijn. Dus je kan er van alles van maken. Het Hebreeuws heeft geen klinkers. En nou staat er, Hebreeuws staat er dit. Nou, als ik daar een puntje onder zet, dat is dan een klinker, hè? Dan staat er ish. Dat betekent mens. Maar als ik er twee puntjes onder zet, dan staat er Jezus, dat betekent vuur. Begrijpt u nou waarom ze aan vuur komen? Je kan het eigenlijk allebei lezen, want het Hebreeuws kent alleen maar medeklinkers. Dus sommige handschriften hebben mens, andere handschriften hebben vuur. Laat u dit rustig, vergeet dit. Maar het is wel een interessant detail om te zien waarom ze hier aan vuur komen. En waarom in hoofdstuk 1 staat mens. Oké. Hij zag dus diezelfde gedaante als in hoofdstuk 1. Als de verf van hasmal. Weet u nog, die elektriciteit, hè? Dat lichtende, blinkende metaal. En dan staat er, en hij, vers 3, stak de gelijkenis van de hand uit en nam mij bij het haar van mijn hoofd en de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel. Hij werd er dus bij zijn, met zijn haren werd hij erbij getrokken. En nou wordt door de geest, wordt Ezechiël hier, als het ware in een gezicht, in een visioen, wordt hij door de Heere gebracht, hier, in de tempel, in Jeruzalem, in de stad. Dat staat er. Ja? Kun je het volgen of zeg je van... Oké. En hij stak de gelijk van de hand uit en nam mij bij het haar van mijn hoofd en de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel en bracht mij in de gezicht God in Jeruzalem. Wonderlijk, hè? Een psycholoog zou zeggen, dit is een uittreding uit het lichaam. Maar wij zeggen, dit is een visioen van God geweest. Hij heeft dat gezien, dat hij meegenomen werd door Gods hand in naar Jeruzalem. Tot de deur van de poort van het binnenste voorhof, de welke ziet naar het noorden. Al waar de zitplaats was van een beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. Nou moet u goed luisteren. In hoofdstuk 8, daar gaan we nou die gruwelen. Dan worden er 5 gruwelen, zeer zware zonden beschreven die het volk Israël heeft gedaan. En waarom God dus uiteindelijk moet straffen. In hoofdstuk 8 gaat het over 5 gruweldaden. De Heere geeft Ezechiël als het ware in de geest. De Heere gaat nou Ezechiël geven in de geest een stadswandeling. Een tempelwandeling. De Heere is als het ware zijn gids die hem nou laat zien wat daar nou in die stad en in die tempel allemaal gaande is. De eerste gruweldaad wordt beschreven in vers 3 tot en met 6. Er staat in vers 3 het einde een zitplaats van een beeld der ijvering. Hoe zegt een andere vertaling dat? Want dit is moeilijk. Een beeld? Jaloersheid. Een zitplaats was van een beeld, een afgodsbeeld. Een afschuwelijk beeld. Een beeld van afschuw. Een afschuwelijk godenbeeld. Een afschuwelijk godenbeeld. Dus aan de ingang van de stad Jeruzalem, aan de noordkant, stond bij het volk van God, het verbondvolk, stond een afgodsbeeld. Andere vertalingen hebben, dat is een Astarte, een Asherah, een beeld van een godin. Kunt u zich dat voorstellen hoe erg dat is? Het volk van God, waarvan de Heere zegt, hij zult u geen gesneden beeld maken. En nou ziet Ezechiël, God laat het hem zien, nou heb mijn volk, heeft aan de ingang van de stad, zodat iedereen die de stad Jeruzalem ingaat, die komt langs dat beeld. Die ziet dat vreselijke afgodsbeeld staan. En de Heere zegt, moet je zien, dat is nou mijn volk. Dat is nou mijn volk. En die hebben nou gezegd, maar bij de wetgeving, alles wat u zegt, dat zullen we doen. En ze vereren een afgodsbeeld. Dan moet u bedenken... De tempel van Jeruzalem stond er nog. En die wolk was er ook nog, hè? Die wolk. Ja, begrijpt u dat? Want Hè? Oh, welke wolk? De wolk, precies, hè? Boven het heilige der heiligen stond daar die wolk, die Shechina, die wolk van de heerlijkheid van God. Hebben altijd gestaan. Dus aan de ene kant stond daar die wolk van de heerlijkheid van God. En aan de andere kant stond er aan de ingang van de stad dat afgodsbeeld. Nou, dat verdraagt elkaar niet. In die heilige stad, waar de glorie van God nog steeds was, is dus ook een afgodsbeeld. Vandaar dat er staat een beeld van jaloersheid. God pikt dat niet. Je kan geen twee heren dienen. En de Heere die is daarover jaloers. Dat zijn volk, Israël wordt genoemd zijn vrouw. De vrouw van God. Dat hij dus een andere God, andere goden dienen. En dat stond er letterlijk. Dat stond er letterlijk. Ja. Dat stond er letterlijk. Dus dat is een gruweldaad. Ja? Een gruweldaad. Dat is het eerste. Tweede gruweldaad. Dat is vers... laat ik het even netjes opschrijven. Even kijken. Ik zal het even netjes opschrijven. Dus hoofdstuk 8... vers 3 tot en met 6, dat is de eerste gruweldaad. En dat was dat afgodsbeeld. Dat komt dadelijk weer terug in de profetische betekenis, maar dat is pas aan het eind van de avond. Dan krijgen we het tweede gruweldaad. Dat is vers 7 tot en met 12. Nou, dat gaan we even snel doorlezen. Dan staat er dit. Zo bracht de Heere mij tot de deur van de voorhof. Dus nou niet de ingang van de stad, maar nou komt het bij het tempelplein. En dan zegt de Heere: mensenkind, graaf nu in die wand. En ik groef in die wand en zie, daar was een deur. De tempelvoorhof. Dan ziet de profeet een hol in de wand, vers 7. Een gat in de muur. Een holte in die muur. En dan zegt de Heere tegen Ezechiël: nou moet je dat gat eens wat groter maken zo. Nou, en dat gebeurt ook. Dan maakt hij dat gat wat groter. En dan komt hij opeens een geheime deur tegen. Nou, dat is spannend. Een geheime deur. Nou, en dan gaat hij, dan zegt de Heer, vers 9, hij zei tot mij: ga in en zie de boze gruwelen die zij hier doen. Dan gaat hij die geheime deur bij die tempel binnen en dan komt hij in een zaal. En dan ziet hij in die zaal, rondom met die vier muren, dan ziet hij allemaal afbeeldingen van dieren. Beschilderde afbeeldingen van dieren. Afgodsschilderingen dus. Vers 10. Zo ging ik in en ik zag en ziet, er was alle beeldenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten en van allerlei drekgoden van het huis van Israël. Drekgoden. Drekgoden. Het is shit. Dat staat er letterlijk. Het is te vies om beet te pakken. En zo spreekt God erover. Drekgoden. Het is mest. Het stinkt. Wat voor afbeeldingen zouden dat geweest kunnen zijn? Wat denkt u? Noem eens wat. Denk eens aan Egypte. Wat voor... Ja, scarabees, ja. Een kat. Een stier, precies, een stier of een slang, hè, of nou ja, inderdaad, verschillende dieren die werden, vooral kikkers, die werden in Egypte als goden vereerd, dierenkoppen uit het Egyptische afgodendom. Dus achter die geheime deur werd stiekem, maar God ziet dat wel, achter die geheime deur van de tempel waar de ark stond, waar de Heere vereerd werd en de altaar stond, daar werd stiekem, daar werden allerlei afgoden vereerd. Dieren. Weet je wat hierachter zit? Daar zit dit achter. Het volk van God, die zinkt lager dan de heidenen. In Romeinen 1, even tussen haakjes, in Romeinen 1... daar spreekt Paulus erover dat de heidenen, dat ze de eerbied voor de schepper hebben veranderd in het aanbidden van het schepsel. Dan spreekt Paulus over de heidenen doen dat. He, die vereren de zon, de maan, de sterren, de dieren, de koeien, de runderen, de kikkers. Maar hier zien we dat niet de heidenen dat doen, maar dat Gods volk dat doet. Vandaar, weet u nog vorige keer, dat de Heere zijn volk niet meer erkent als volk. Dat de Heere dus zegt, dat is ook een oordeel, Lo, Ami, jullie zijn mijn volk niet meer, ik noem jullie Goi. En daar komt het woord Gaius vandaan. Jullie zijn Gaius. Dat is Amsterdams, of is dat Rotterdams? Allebei, hè? Gaius. Dat is eigenlijk, jullie zijn een stelletje heidenen geworden. Het volk van God wordt Gaius genoemd, omdat ze zich in het vereren lager hebben laten zinken dan de heidenen. Nou, hoeveel zijn het er trouwens, die daar zijn? Vers 11. En 70 mannen uit de oudste van Juda. Wat zegt dat getal 70 u? Ja, volheid, een symbolisch getal, maar nog iets meer. Het Sanhedrin, precies. Het Sanhedrin. Die 70, dat is eigenlijk, dat was inderdaad de toplaag van de volk. Dat waren de geestelijke leiders, de rechters, de hoge priester, hè, de fariseeërs en de schriftgeleerden. Die het Sanhedrin, inderdaad. Die 70, hè, dat waren de geestelijke top. Nog iets zit erin. Inderdaad, als eende dacht ik ook aan die 70, maar er zit nog een andere link in. En dat is, in Exodus 24, daar zien we dat 70 oudsten met Mozes de berg opgaan en dat het verbond gesloten wordt. Het verbond gesloten wordt. Dan zien ze trouwens ook iets van God. Een heel wonderlijk hoofdstuk, Exodus 24. Dat Mozes met 70 oudsten de berg opgaat en dan wordt het verbond gesloten. En dan wordt het bloed gesprenkeld. En hier zien we dus dat door die 70 oudsten het verbond verbroken wordt. En dat is dus alle reden waarom ze uiteindelijk in de ballingschap als oordeel worden weggevoerd. Het zijn niet de eerste de beste, maar het zijn dus de voormannen, de leiders die een voorbeeld moesten geven, maar dus een uitermate slecht voorbeeld gaven. Er staat in vers, dat is ook iets aparts. 70 mannen uit de oudste van het huis Israëls met Jaazania, de zoon van Safan. Nou heb ik mijn huiswerk een beetje gedaan hier, maar Jaazania, u hebt dat ook kunnen lezen in het boekje trouwens, dat zijn naam betekent de Heere hoort. Dus hij had een christelijke naam. En die Jaazania, die is dus hier een aanbidder van dierenkoppen. Terwijl zijn vader, die heette Safan. En Safan was degene die bij koning Josia vond de wetrol in de tempel, hè? Weet je dat? U weet dat, hè? Hij vond die wetrol, Josia, in de tempel. En dan wordt die wetrol wordt eruit gehaald en dan leest Safan, die leest die wetrol. Dus hij heeft een uitermate vrome vader gehad. En deze zoon, ja, die gaat voorop in het offeren, in het aanbidden van dierenkoppen. Dus daar trek ik de les uit. Ja, algemeen genade is natuurlijk absoluut geen erfgoed. Maar binnen één generatie kan het enorm, kan het ontzettend vervallen. Denk maar aan Hiskia en Manasseh, dat is hetzelfde natuurlijk. Hè? Maar hier ook, Safan, de godvrezende vader. En Jaazania, die staat hier, wordt een leider van de dieren aanbidders. Er staat vers 12, toen zei hij tot mij, heb gij gezien? De Heer zegt als het ware, moest kijken, Ezechiël. Zie je nou wat ze doen in het geheim? Heb je het gezien? Het gezien? Ik heb het echt wel gezien. Heb jij het gezien? Wat de oudsten van het huis van Israël doen in de duisternis, ze doen stiekem. En iedereen zijn gebeelde binnenkameren. Dus het gebeurde niet alleen in de tempel, maar het gebeurde ook in huis. Het gebeurde ook in huis, in de verborgen, in de binnenkameren. Want ze zeggen, ach, de Heer ziet het toch niet en de Heer heeft het land verlaten. Ja. Weet je wat ik hier voor les uittrek voor mezelf? Ik trek het dan maar ook naar mezelf toe. Dus God ziet niet alleen wat er gebeurt hier in de Maranatenkerk, waar we mee bezig zijn. Heb gij gezien wat er hier allemaal gebeurt? Maar God ziet dus ook wat er gebeurt in onze binnenkamer. Wat er gebeurt in die verborgen kamertjes waar u niet komt. En waar ik alleen kom met mijn vrouw, waar mijn kinderen ook niet komen. Een verborgen kamer. Of misschien een apart kamertje waarvan ik de sleutel nog in mijn eigen zak hou, maar die ik niet ingeleverd heb bij God. Maar God ziet het wel. Misschien is het goed om eens te kijken, heb ik zo'n verborgen kamer? Waar dingen zijn die absoluut tegen de wil van God ingaan. En laat ik nou niet denken van God ziet het niet, want dat zei het volk ook. Ach, de Heere ziet het niet. Maar de Heere zegt tegen Ezechiël, heb je het gezien? Heb je het gezien? Zijn er dingen in mijn leven, in mijn slaapkamer? Of in mijn kamer waar ik mijn cd's en mijn dvd's bewaar? En mijn boeken? Waar ik mijn computer heb staan? Zijn er dingen waarvan God... De Heere Jezus kijkt over mijn schouders heen. Dat is een gedachte, hè, gemeente. Als ik geloof dat hij gekomen is in de geest, in de Heilige Geest, met Pinksterdag. En dat hij altijd bij mij is. Ik ben met u alle dagen. Dat zien we natuurlijk als een enorme troost. En dat is het ook. Maar dus ook in mijn geheimen, in het donker, in de geheime kamer, is hij ook bij me. En hij kijkt over mijn schouders heen. Als ik dat meer ga beseffen, dan is dat heel ontdekkend. Dat is voor mij een les uit deze tweede gruwel. Zonde. Ga ik de snelkaart volgen?
Maar ik moet nog even opschrijven wat die tweede gruwel zonde precies is. En even woorden brengen.
Precies. Heel goed dat je dat zegt. Dat is die afbeeldingen, die schilderijen van de diergoden. Hè? Die afgoden met die dierenkoppen. Vers 7 tot en met. Ja, heel goed. Want dat is voor de goede orde. Dan krijgen we de derde gruwelzonde. Dat is vers 13. Oh, dat is heel apart. En 14. Dat is de derde gruweldaad. En dat noem ik de tammes. Nou, wat dat is. Tammes. We gaan het lezen. Vers 13 en 14. En hij zei tot mij, gij zult wederom grote gruwelen zien die zij doen. Dan staat er, en hij bracht vers 14, mij tot de deur van de poort van het huis des Heren, die naar het noorden ziet. Daar zaten vrouwen bewenende de tammes. Nou, wat wil dat zeggen? Aan de noordkant van het tempelplein zitten vrouwen een afgod te bewenen. Tammes is een afgod. Die vrouwen, dat is een bepaalde afgodscultus. Die bewenen het sterven van hun afgod, Tammes. Men geloofde namelijk dat was een soort seizoensgod. Met de herfst, dan vallen de bladeren af en zo, dan sterft de natuur. Dan geloofde men, dan stierf die god. En dat duurde een aantal maanden en in de lente werd die god weer levend. Dus men beweende zijn sterven, herfst. En in de lente bejubelde men zijn herrijzenis. Want ja, dan kwam de natuur weer tot leven. In de herfst ging deze god dood. En in de lente kwam die weer tot leven. Dat is de tammes. Dat was een of andere afgod. Maar ik wil daar nog meer van zeggen. Maar dat is een beetje tussen haakjes. Dus u hoeft dat allemaal niet op te schrijven. Maar ik vind dat zo merkwaardig. Tammes. Kijk hoe ver u het kan volgen. Tammes. Wat? Ja, ook, ja. Maar Tammes, dat was een goddelijke zoon die sterft en door de moeder werd beklaagd. Dat moet u onthouden, als u dat wil onthouden. Het was een godenzoon die sterft en die door de moeder werd beklaagd. Totdat hij weer zou herrijzen. Nou, dan moet u van liever. Ik ga er nog meer en meer over zeggen. Waar gaat u dan dadelijk aan denken? Denk aan die zoon en die moeder die klaagt. De zoon sterft en komt uiteindelijk weer tot leven. Nou is het zo dat die zoon, dat is dus de... Ja.
Ik heb gelezen ergens dat het man en vrouw was, dat die man stierf.
Nee. Wat ik ga zeggen is waar. Luister goed.
Luister, ja, precies. Ja, luister goed. Ik ga het uitleggen. Je kan het heel ingewikkeld maken, maar dan zie je door de bomen, de afgoden bomen, zie je het bos niet meer. Wat ik nu ga zeggen is de grote rode lijn. En als u precies wel weet hoe het zit, dan blijf even na, dan leg ik het precies uit. Maar dit is de grote lijn. Een zoon en een moeder. Nou, nou is dat zo dat die zoon, die is, zegt dus die, ja, we noemen dat de mythologie, hè? De afgoden godsdiensten van die tijd. Van die tijd daaromheen. Van de mensen, de heidenvolken daaromheen. Die zoon die is geboren zonder tussenkomst van een vader. Dus die moeder was maagd. En heeft dus die zoon gekregen. En dat motief, godenzonen die om hun dood beklaagd worden, maar die ook herrijzen, dat motief kom je in enorm veel godsdiensten tegen. Ik ga u 7 godsdiensten noemen. Oh, alsjeblieft niet. Nou, dat doe ik niet. Ex cathedra.
Ja.
Meeste stemmen gelden. Ja, sorry. Nee, dit moet je niet opschrijven. Je moet gewoon even naar luisteren en dan moet gewoon bezinken. Ik ga u 7 voorbeelden noemen. Dus dit is zomaar ter informatie. Maar dan zie je, ik ga er dadelijk ook een les uit trekken. Dan zie je hoe, we hebben net gebeden voor de Satan, hoe machtig die is. Nou, als je dit verhaal even laat bezinken, dan zal je zien hoe machtig die is. Er zijn 7 godsdiensten, toch dat getal 7, waar je dat motief ziet. Ik noem wat. Je hebt in Egypte. Nou heb je natuurlijk de Egyptische godsdienst. Daar heb je een zoon die heette, die zoon heet Osiris. En die moeder heet Isis. Isis. Moet u luisteren. Heb ik natuurlijk allemaal opgezocht, hè? Dat snapt u het. Moet u luisteren. Weet je wat Isis betekent? Isis betekent, komt van het Hebreeuwse Isha, betekent de vrouw. De vrouw. Dit betekent de vrouw. Toen ik dit allemaal ging zien, toen kwam ik onder de indruk van de listen van de Satan. Osiris betekent het zaad. Het zaad. Het zaad. Ziet u daar al een les in? Wat denkt u dan aan? Welke tekst? Genesis 3 vers 15. Precies. Alleen dit, dat is dus de les. Dit is een satanische imitatie van de geboorte van Christus. Dus dat begon al pakweg 3000 jaar voor Christus. Dat de Satan dat al, dat die Satan die Egyptenaars heeft vergiftigd met een imitatie Christus.
Is het argument?
Ja? Precies, het is een afwijking van de oeropenbaring. Maar dat is wel een imitatie. Precies, je ziet hetzelfde bij Babel. Bij Babel heb je een godenzoon die heet, dus die heette Bel. Die komt ook in de Bijbel voor. Bel. Jeremia 50 vers 1 of zo. Bel en Nebo. Bel. Nou, en daar zie je dus hetzelfde motief. Een godenzoon die sterft en die herrijst. Bij de Grieken, ik ga u nog veel meer vertellen. Bij de Grieken heb je een man die heette, ook hetzelfde, Adonis. En zijn moeder, die maagd was, heette Afro. Oh, zie je wel. Afrodite. Allemaal hetzelfde motief, hè? Ja, dat is helemaal frappant. Bij de Perzen had je een god, moet u horen, die heette Mitra. Hetzelfde motief. Weet je, de naamsdag van die godenzoon, sorry, was, de naamsdag was, wanneer werd hij vereerd, welke dag van het jaar? 25 december. Als je in die godsdienst ingewijd wilde worden, dan ben je besprenkeld met water.
En als je een priester van die godsdienst wilde worden, dan kreeg je hier een tonsuur. Dus dat is allemaal overgenomen door de Romeinse kerk. Waar denkt u aan bij de Romeinse kerk, bij die moeder?
Maria.
Bij de Madonna. De Madonna, de Maria inderdaad, die dat kind dus ook, die godenzoon, op haar arm houdt.
Dat was ook, volgens mij, de Romeinen hebben dat ook sterk overgenomen.
Ja, ook. Romeinen, ik had hem ook nog staan. De Romeinen kan je ook, kan je het ook zeggen. En dat is ook mooi. De Romeinen, of mooi, dat is frappant om te zien. De Romeinen, die hadden Bacchus. Wat? Dat was de god van de? Van de drank. Hè? Bacchus komt eigenlijk van het woord wat wenen betekent. En die had een moeder die heette Venus. Dat komt weer terug zelfs in de naam Vendredi. Ja, we zijn degene die Frans hebben in het pakket.
Vrijdag.
En dat komt weer terug, alles hangt alles samen, dat komt weer terug in onze, waar komen wij vandaan? De Germanen, oh ja, dat is waar. De Germanen, daar zie je hetzelfde motief. De Germanen, die hebben een zekere god, een godenzoon, die heette Balder. En die had een moeder, die heette Vrij. Ja, daar komt onze vrijdag vandaan. Dus stuk voor stuk. En dan moet u bedenken, hier zitten dus allemaal godsdiensten achter. En hier zitten heel veel mensen achter. Die dus dat motief, die goden, hebben vereerd. Maar het is eigenlijk, ik zeg dus, het is uiteindelijk een occulte imitatie van de belofte die de Heere gegeven heeft in Genesis 3. Zo machtig is de Satan om dingen te verdraaien en uiteindelijk mensen op het verkeerde spoor te zetten. Nou, dat is heel wat. Dat is heel wat. Wat zeg je? Oké. Je wilt nog een nummer 7 hebben? Eens even kijken. Zie je wel. Ja, tuurlijk, klopt eigenlijk altijd. Dat is dus wat we nou gehad hebben. De Tammuz en zijn moeder heette de Ishtar. Of de Astarte. Of de Asherah, de Astarte. En weet je wat er nou achter zit? Daar zit dus achter, dit is dus de moedergodin. En beste mensen, dat is de moedergodin. En dat komt nou ook weer terug in New Age en in de Wicca-religie. De hekserij. Hè, waarin dus het moederlijke, de moederaarde, dat wordt weer, dat is eigenlijk een herleving van deze oude godsdiensten.
Maar dat is ook voor de Maria-cultus.
Precies. Dat is precies en zo. De Maria-cultus, hè, met de Madonna-verering en zo, dat is eigenlijk een, ja, dat is gewoon erop geplakt.
We waren bij het tempel van Afrodite, 2.000-3.000 jaar kaal, maar er stond wel een RK-kapelletje op, gewijd aan de maagd Maria, die werd daar nog steeds vereerd.
Heel veel christelijke kathedralen zijn gebouwd op oorspronkelijk heidense tempels. Vooral die Mitra in de Romeinse tijd, natuurlijk in de tijd van de Heer Jezus. Dat hebben ze allemaal, we zitten hier, Perzen. En de Romeinen, dat hebben ze allemaal gewoon gekopieerd. En die mensen die vereerden wat, en die hebben daar gewoon christelijke namen op geplakt.
Dat is die weekdagen.
Sorry.
Die weekdagen zijn dus afgeleid eigenlijk.
Ja. Ja.
Maar die maan, de namen van de maan, want de Joden hebben alleen namen van de maan, dat weet je. Maar dan heb je ook de Tammuz. En dan herinneren wij er dan ook aan.
Ja, klopt, want dat zijn Babylonische namen. Je hebt ook weer Hebreeuwse namen, dus daar zit ook, je hebt een Babylonische kalender in de Bijbel en een Hebreeuwse kalender. Ja, klopt. Dat klopt.
Na de ballingschap was het Nisan, eerst was
Abib. Ja, klopt. Jij had ook nog een vraag.
Nee, volgens mij ook in het boek van C.S. Lewis komt het
dan.
Ja.
Oude
Narnia-spel.
Ja.
Ja,
ook. Goed, weet u nou wie de Tammuz is? Ja. De Tammuz is dus die godenzoon die in zoveel godsdiensten wordt. Tammuz werd ook wel genoemd in die tijd de felbegeerde. De felbegeerde. Oké, dat is dus de derde gruweldaad. Men paste zich dus aan de godsdienst van de omgeving. Dat is de les die je eruit trekt. Nou zit ik bij hoofdstuk 8, vers 16 en 17. Dat is nummer 4, klopt dat? De vierde gruweldaad. De vierde. En dat is de zonaanbidders. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof en van het huis des Heren. En zie aan de deur van de tempel des Heren, tussen het voorhuis en tussen het altaar, dus tussen het brandofferaltaar en het heilige, waren omgetrend 25 mannen. Die 25 mannen is ook symbolisch. Hoeveel priesterklassen had je? 24 priesterklassen, plus de hoge priester. Dus dat hele religieuze apparaat, hè, al die priesters, de priesterklassen, nou, die worden daarmee bedoeld. Hun achterste delen of leden waren naar de tempel des Heer en hun aangezichten naar het oosten, waar de zon opkomt. En ze bogen zich neer naar het oosten voor de zon. Ik vond het heel treffend in het boekje wat u gelezen hebt, in die hoofdstukken. Dus ze met hun achterste naar God toe, naar het heilige, het heilige, het heilige. En met hun aangezichten buigen ze, knielen ze voor de zon. En ze laten God dus hun achterste zien. Met hun achterste naar het heiligste. En dat is een enorme verachting voor de heilige God. Ze liggen voorovergebogen voor de zon en met hun achterwerk naar Gods tempel. Nou, dat is zo gruwelijk voor de heilige God. Daar moet de Heere om straf op laten volgen. En dan vers 17 ook nog, dat is de vijfde. Dit is vers 16 en dit is vers 17. En dat is... dat is eigenlijk een climax, het hoogte of het dieptepunt kan ik het maar beter zeggen. En dat is, hebt gij gezien, mensenkind, hebt gij dat gezien, is er iets lichters geacht bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen die zij hier doen. Als zij het land met geweld gevuld hebben, dus niet alleen de stad, niet alleen de tempel, niet alleen hun eigen huizen, maar het hele land is vergiftigd met al die verschrikkelijke afgoderij waarmee zij het land hebben gevuld. Zo keren zij zich om mij te vertoornen, want zij steken de wijnranken aan hun neus. Nou, ik heb van alles opgezocht om te kijken wat dat betekent. Maar, moeilijk. Zij steken de wijnranken aan hun neus. Nou, in ieder geval, het hele land is vergiftigd met afgodsbeelden, met ongerechtigheid. Zoals dat was in de tijd van Noach, hè. De aarde was vervuld, toen kwam het oordeel. Zo is het land vervuld en daarom moet God komen met het oordeel. Wat is nou die wijnrankgebaar? Nou, wie heeft er een idee? Dat ze veel drinken. Ja, ja. Nou, zou kunnen. Wie nog meer? Klopt. Ja, alleen dat was in de tempel van Herodes zo. En dat was de tempel van Herodes, de tweede tempel, niet de eerste. Maar, kijk, er zit een climax in die zonde. Hè? Dit is dus het allerergste wat er is. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Climax, ja? Ja, die heb ik ook gelezen, want ze trekken de neus op tegen de Heren. Zoiets. Oké, kan. Wijn, drank, kan. Ja. Nou, ik vermoedelijk, maar dat weten ze niet zeker. Ik heb gekeken bij een rabbijn Rashi, dat is een hele bekende in de middeleeuwen. Die zegt, het heeft te maken met een of andere... een of andere onwelvoegelijke lichaamshouding, een of andere seksueel getinte rieten. U weet natuurlijk, bij de tempel en de aanbidding van de zon en van die tammes en dat afgodsbeeld, was ook heel vaak tempelprostitutie, was heel vaak gewoon. Dus waarschijnlijk zeggen dus sommige Joodse verklaarders, dit heeft te maken met een bepaalde seksueel getinte handeling, waardoor er ook zelfs tempelprostitutie kon plaatsvinden. In het huis, bij het huis van God. Nou, ik zit zelf een beetje in die termen te denken. Een twijg of een lood, hoor, ik wil er niet al te veel van zeggen, want ja, niemand weet het zeker. Een twijg of een lood, dat kan ook een vallus symbool zijn. Een symbool van een mannelijk lid. Nou, dan begrijpt u wel hoe vreselijk het is. Dit gaat alle perken te boven. Nou, dat zijn de 5 gruwelzonden. Ja. Nou, en dan staat er ook, vers 18, begrijpt u nou? Daarom, vers 18, daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Waarom dan? Waarom moet God met zijn oordelen komen? Nou, daarom. Vanwege die 5 gruweldaden, daarom. Dus het oordeel komt niet ongegrond. Daarom zal ik niet sparen. Hoofdstuk 9. En dan zien we dat de Heer ten tweede, dat het oordeel niet onrechtvaardig komt. Dat is hoofdstuk 9. Daar staat er ook iets prachtigs over 9. Daarna riep hij voor mijn oren met luide stem zeggende, doe de opzieners van de stad naderen en elkeen met zijn verdervende wapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort die gekeerd is naar het noorden, elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En een man in het midden van hen was met linnen bekleed en een schrijvers inktkoker was aan zijn lendenen. En zij kwamen en stonden bij het koperen altaar. Wat ziet Ezechiël hier? Hier ziet Ezechiël 6 mannen. Vers 2, 6 mannen. Dat zijn 6 verderfengelen. God komt met zijn oordeel. De oordeelsvoltrekkers. 6 engelen. Zoals de mannen kwamen bij Sodom en Gomorra. Mannen, wat waren engelen. En ze hebben een verdelgingswapen in de hand. En ze komen het tempelplein oplopen. Maar er is nog een 7e. En die 7e, ja, er staat van, dat is een man met een in linnen gekleed met een schrijfkoker. Hij ziet er dus uit als een linnen priester. Hij ziet eruit als een priester. Dat is niet Ezechiël zelf, nee. Nee, hij, een 7e man, het lijkt een engel, priester uit. Ik denk, om het geheel gelijk maar te verklappen, die 7e, dat is, in de Bijbel wordt gesproken over de engel met een hoofdletter. Wie? De engel des Heren, precies. Of de engel van het verbond. En dan staat er in de Statenvertaling, staat die engel altijd met een hoofdletter. En dat is als het ware de Heere Jezus voor zijn menswording. En dat is die man met dat inktkoker. Dat is een beeld, ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat het een beeld is van de Heere Jezus voor zijn menswording. En nou is het bijzondere dat die 6 engelen die komen om te verdelgen. Hè? En die 7e, die man met die inktkoker, die gaat voor die 6 uit. Dus voordat die verwoestingsengelen komen, gaat die man met die inktkoker, die gaat voor hen uit. En wat gaat die man doen? Die schrijver met de inktkoker is het beeld van Christus, de hoge priester. En dan gaat hij een aantal mensen een teken geven. We zien dat de Heer dan, in hoofdstuk 9, een aantal mensen een teken gaat geven. En dat is als het ware, dat zijn de godvruchtigen. Dat is die rest, dat overblijfsel wat je ook had in de tijd van Elia, hè, die 7000. Zo wordt hier dat overblijfsel ook getekend, voordat het oordeel komt. Ik lees eerst nog even vers 3. En de heerlijkheid van God, van de God van Israël, hief zich op van de gerub waarop hij was, hè. Dat is dus het allerheiligste. Daar was die heerlijkheid van God. Ik ga nog even terug.
ga nog even terug. Ezechiël zit nog steeds hier. Hij heeft een rondwandeling gehad. En die heerlijkheid van God, hier had je de stad. In die stad stond de tempel. En in het heilige der heiligen, daar woonde God tussen de gerubs. Verzoendeksel. Ark. En nou zien we hier dat de heerlijkheid van God, vers 3, zich ophief vanuit dat heilige der heiligen. En ging, trekt zich terug tot de dorpel van de tempel. De Heere trekt zich terug. Daar heb ik de eerste keer ook iets over gezegd. Ja. De heerlijkheid des Heeren verlaat van lievelee de tempel. Oké, dat is vers 3. En dan staat, dan gaat het verder met die man. En hij riep tot de man die met het linnen bekleed was. En de Heere zei tot hem, vers 4, ga door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem en teken een teken op de voorhoofden van de lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelfde gedaan worden. Dus wie moest hij nou een teken geven?
De Godvrezende.
De? De Godvrezende. Ja, en waar werden die Godvrezen door gekenmerkt? Ja, oké. Maar hoe... Precies, ze deden niet mee met die gruwelen en ze klaagden daarover. Ze weenden daarover, ze zuchten daarover, omdat ze voelden hoe God onteren dat was. Dat waren de mensen die God lief hadden en die wisten hoe krenkend dat was. He, voor de God die ze lief hadden, dat de massa van het volk zo hun God, hun achterste, hun rug hebben toegekeerd.
Ik snap iets niet.
Ja?
En hij riep tot de man. Hij, dat is de Heer Jezus. En die man is ook...
Even kijken hoor. Welk vers is dat?
Bij vers 3.
En de heerlijkheid van de God van Israël hief zich op van de geren waarop hij was. Waarop de Heere God was. God troont tussen de gerubs. Tot de dorpen van het huis. En hij, dat is de Heere God, die riep tot de man. En dan zou je die man met een hoofdletter kunnen zetten. En dat is die ene man... Ja, de engel des Heer, dat is Christus voor zijn menswording.
Dus God die riep aan Jezus.
Ja, zo lees ik dat. Precies, klopt. Ja, dat is goed dat u vraagt. Voor de duidelijkheid. Nou, en dan moet die zuchters, die rest van Israël, hè, die over de afval van het volk, die moet hij dus afzonderen, tekenen, voordat het oordeel voltrokken wordt. En dan ga ik u iets vertellen, dat is ook heel treffend. En teken een teken op de voorhoofden. Hoe staat dat in de andere vertaling? Arend, heb jij de NBV? Vers 4. Een merkteken. Nou staat er in de grondtekst iets heel moois. Althans, dat vind ik. Voor dat woordje teken een teken, dan staat er teken een taf. En een taf, dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Is dat zo bijzonder? Nee. Wat wel bijzonder is, is dat in die tijd, dat die taf, weet je hoe die taf getekend werd? Door middel van een kruis. Een kruis. Dus al die godvrezenden, die zuchten, die werden met een... Kijk, dit is het kruis. En dat kruis werd dus als het ware op zijn... Een liggend kruis, dat is een taf. Dus ze kregen allemaal een kruis op hun voorhoofd.
Doen ze bij de katholieken
ook
een askruisje?
Ja, een askruisje. Op aswoensdag. Ja, klopt. En klopt, ja. Dus die mensen kregen een kruisteken op hun voorhoofd. En daar ga ik een link leggen. Dat is het kruisteken, hè? Dat moet u onthouden. Een kruisteken. En nou ga ik een link leggen met de bevrijding uit Egypte. Daar moest het bloed
aan
de posten van de deur gestreken worden. Het bloed van het lam. Waar werd dat bloed ook weer getekend? De bovendorpel en de twee zijposten. En dat deden ze dus zo. Het laatste kloddertje. Laatste kloddertje. Hè? Zo. En dat is eigenlijk ook
en taf. Dat is eigenlijk dezelfde letter. Dat is eigenlijk diezelfde letter. Pats. En wat is dit voor teken, beste vrienden? Christenen van Israël fans. Wat is dit voor teken? Ja, het leven. Het gai. Gai teken. Je hebt wel eens van die meisjes, die hebben zo'n teken op een kettentje. Van de hals. Je nooit gezien? Gai teken. Abonneert u op Christenen voor Israël? Ja. Nee, maar dat is een bekend teken. Ik heb het wel eens gezien bij iemand. En dat is een, betekent leven. Leven. De poort en daarachter is het leven. Dit betekent leven. Ziet u hoe alles met alles samenhangt? Het kruis. Gespaard worden voor het oordeel. Beveiligd worden. Leven. En nou is er een hele oude Joodse traditie. Dat vind ik ook zo merkwaardig. Kijk, wij denken van, nou die Joodse vader, hè, met in Egypte, in het land Gozen, die heeft natuurlijk een kwast gepakt en hup, zo smeren, zo. En dat, nee, een hele oude Joodse traditie is, zegt, dat die deurposten ook door dat kruisteken, zo, werd ingesmeerd met lamsbloed. Dus daar komt weer dat kruisteken terug. Nou, wat is daar de les voor ons van? Ik denk dat het niet meer moeilijk is. Dat kruis, dat dus getekend wordt door die man dat een beeld is van Christus. Dus alleen door de Heer Jezus en zijn kruis, dat is de les die ik trek als christen. En dat doen de oudvaders ook al eeuwenlang. Alleen door het kruis van Christus ben ik dus veilig tegen het verderf en het oordeel van God. Door dat kruis aan hun voorhoofd waren ze veilig. En zo zijn wij pas veilig als we schuilen bij het kruis van de Heere Jezus. Dat redt van de ondergang. Ja. Ja, dat heeft te maken met... kijk, modern Hebreeuws. Dat is Ivriet, hè. Dat heet modern Hebreeuws. En daar zijn de schrijf... daar zijn de schrijf... de letters die zijn iets anders. Dus dit is oud Hebreeuws. En dat ze spraken in de tijd van... wat ze schreven in de tijd van Ezechiël. He, zoals wij zeg maar... aan elkaar schrijven hebben... en los. He? Wij hebben de A en de A zeg maar. En zo heb je dat ook in verschillende schrijf... letters van... het Hebreeuwse alfabet. Treffend, treffend, ja.
Dat teken, werd dat met inkt aangedrukt? Want u legt de link naar Egypte.
Ja.
En daar was het
achter. Ja, 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 hier lees ik niet van bloed, maar van inkt. Klopt, ja. Ja. Nog meer?
Ik wil nog zeggen dat verschillende schrift ook vaak te maken heeft met materiaal. Als het een gebeeldhouwd werd, dan had het weer een andere vorm. Want het gewoon niet ja. Anders kon dan dat soort strepen zijn.
Ja, precies. Het treffende is dus, beste mensen, als ik nou de link leg naar Egypte, hier in daar ziet u het weer, hè? Hier in Exodus 12 ging de verderfengel rond bij de Egyptenaars. Maar in Ezechiël 9 gaat de verderfengel rond bij het volk van God. Ziet u het verschil? Hier was het bij de heidenen. Maar hier gaat de verderfengel rond bij het volk van God. Maar er is gelukkig die rest. Die worden getekend. En die worden beveiligd voor het oordeel. Nou, dan zien we vers... Nou ga ik even snel. Want het is al bijna tijd, geloof ik. Het is bijna 9:45. Maar tot de anderen, zei hij voor mijn oren, gaat door. Nou, dan zien we in vers 5 tot en met 7 dat die andere mannen, die man met de inkoker volgt. En dat dus het oordeel aan die mensen wordt voltrokken. De gerechtsdienaars van God die achter die ene aangaan. En dan zien we ook heel treffend dat het oordeel begint bij het huis van God. Dood de ouden, de jongelingen, de maagden, de kinderkens, de vrouwen tot verdervens toe. En begint bij mijn heiligdom, vers 6. En zij begonnen bij de oude mannen die voor het huis waren. Dus het begint bij het huis. Het is een ontzettend voorrecht om dicht bij het evangelie te leven. Maar het is ook een ontzettende verantwoordelijkheid om dat evangelie af te slaan. En om onheilig en onrein door te leven. En dan zien we, dat is het laatste wat ik ga zeggen over hoofdstuk 9. Dan zien we dat in vers 7 dat al die dode mensen die liggen op tempelplein. En dan wordt de tempel ontheiligd. Ja, dan wordt de tempel ontheiligd. En dan zien we in hoofdstuk 10 dat de Heer dan zelf wegtrekt. Want als zijn huis onheilig is, ja, dan kan hij daar ook niet meer zijn. Hoe is Ezechiël daar nou onder? Hoe zijn wij daaronder? Er staat in vers 8, geschiedde als zij hen geslagen had en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en ik riep en zei, ach Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Dus wat doet Ezechiël? Hij wordt hier een voorbidder voor zijn volk en voor zijn stad. Precies. Weet je wat wij doen, van 8:15 tot 8:30? Voorbidden zijn voor de stad waarin wij leven, waar ook alles zo verontreinigd is. He, en waar zo, 6 juni, waar de duivelen, afgodsbeelden, Wicca, het beest en zo. Waar het teken, let erop, waar het teken van het beest 666, waar het teken van het beest openlijk wordt aangeroepen en aanbeden. Wij moeten een ander teken dragen. Dat is het teken niet van het beest, maar het teken van de Heilige Geest. En wat hebben we dan als opdracht als Maranatha-gangers? Dat we nou gaan bidden, net zoals Ezechiël, dat we voorbidders worden voor die goddeloze stad Jeruzalem. Voor die goddeloze stad waarin wij nu leven, Rotterdam. En dat we bewogen zijn vanwege de ernst van de zonde. En het verschrikkelijke van het oordeel van God, wat natuurlijk ook in Rotterdam gaat komen. Als nou in Jeruzalem kwam, waarom dan bij ons niet? Maar dat we dan net zoals Ezechiël in vers 8. Hè, dat we, ach Heere, Heere. Hè, vanuit de bewogenheid voorbidders worden voor een schuldig volk. Waar we zelf er één van zijn. Zal de Heere sparen? Het antwoord is. De Heere zei tot mij vers 9. De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is zeer groot. De Heere die zal. Mijn oog zal niet verschonen vers 10. Dat is ontzaggelijk, hè? De maat is een keer vol, ja?
De rest zal behouden, dat is ook zo, maar in Egypte met ons hele volk mocht uitgaan. Hè?
Ja. Ja, ja, in Egypte mocht het hele volk uitgaan.
De volk, daar reken ik
het van. Ja. In Egypte was het zo dat het hele volk Egypte en die rest was heel Israël. Ja? Dat was, heel Israël was de rest in Exodus 12. Maar hier is het zo dat je heel Israël hebt en de rest, dat zijn die godvrezenden. He, en dan zegt de Heer, mijn oog zal niet sparen. Dat is iets, als de genadetijd voorbij is, dan, kijk, nu is het wel zo, hè? Mijn oog zal op u zijn. Die ogen van de Heer zijn vriendelijke ogen. Maar als de maat echt vol is, dan staat er, mijn oog zal niet sparen. Nou, tenslotte, hoofdstuk 10, dan zien we inderdaad dat de Heer gaat terugtrekken. Daarna zag ik en ziet boven het uitspansel, het welk was boven het hoofd van de geest was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis van een troon. Maar die troon, vers 1, die is leeg. Want die man, die mens op de troon, dat is die man met het inkoker. Dat was Christus. En dan zien we dat de Heere zich gaat terugtrekken. Vers 13. Aangaande de raden, elke in de stad werd voor mijn ogen genoemd Galgal. Hoe heet de MBV dat? 10 vers 13. Lees eens voor, 10 vers 13.
Het waren de wielen die ik eerder had het raamwerk had horen noemen.
Meer niet? Nou, dan houden we bij de Statenvertaling aan. In hoofdstuk 10 en 11, dat is het laatste. Hè. Ik had het over het oordeel is niet ongegrond. Ja, hoofdstuk 8, al die gruwelen. Het is niet onrechtvaardig. De goddelozen worden gestraft, maar de zuchters die worden gespaard, getekend. En de derde is niet overhaast. En dat is in hoofdstuk 10 en 11. Dan zien we dat de Heer, ik heb dat wel eens meer uitgelegd, maar ik zeg het nog één keer voor de volledigheid. Dat de Heer zich langzaam gaat terugtrekken. De heerlijkheid, die wolk, die was eerst in het allerheiligste. Hè? In het heilige der heiligen. Dat is duidelijk, hè? En dan gaat hij, dan trekt die wolk zich terug naar de drempel van de tempel. Naar de drempel van de tempel. Hoofdstuk 10 vers 4. Toen hief zich die heerlijkheid des Heren omhoog van boven de gerub op de dorpel van het huis. Ja? De Heren gaat zijn eigen huis verlaten. Maar niet overhaast. Heel langzaam. Met tegenzin gaat God weg. Als de Heren zijn huis gaat verlaten in Jeruzalem. Wat kan je dus boven de tempel zetten? Een Hebreeuws woord. Ika. Ikaboot. De eer of de heerlijkheid is, gaat weg. Is die tempel dan gelijk verwoest? Nee. Is de Heere er dan? Nee. Dus dat kan zo zijn dat je een lege huls overhoudt en dat de Heere weg is. En dan kan het niet anders of in een korte of latere tijd zal die tempel, die lege huls natuurlijk worden verwoest. Hier zien we dat die heerlijkheid weggaat terwijl die tempel dan nog wel een paar jaar blijft staan. De heerlijkheid trekt zich langzaam terug. Nou, en dan hoofdstuk 11, dan zien we dat die heerlijkheid nog verder teruggaat. Even kijken hoor, ga ik niet te snel. Ik ga iets snel. Hoofdstuk 10 vers 19, dat is de derde stap. Hoofdstuk 10 vers 19. Dus dan zien we dat die heerlijkheid zich terugtrekt. En elkeen stond aan de deur van de oost, voor de gerubs hieven hun vleugels op. En verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen als ze uitgingen. En ze gingen staan aan de oostpoort. Dus je moet indenken. Hier heb je de tempel. Dit is tempelplein, hè? Dit is het heilige. En dit is het heilige der heiligen. Dit is het tempelplein. Hier heb je de oostpoort. En dan is Jeruzalem zo. En dan heb je hier, heb je zo de Olijfberg. Hier was de heerlijkheid van de Heer, die wolk, die heerlijkheid. Die trok zich eerst terug hier naar de dorpel van de tempel. En nou in hoofdstuk 10 trekt hij zich terug naar de oostpoort. En dan krijg je hoofdstuk 11, vers, wie ziet het? Ja, vers 22. Dan staat er hoofdstuk 11 vers 22. Toen hieven de gerubs hun vleugels op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid van de God van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden van de stad. En stond op de berg die tegen het oosten van de stad is. En dat is de Olijfberg. En dan trekt die heerlijkheid van God zich terug naar de Olijfberg. Dus eerst verlaat het heiligdom. Dan het tempelplein. En dan die hele stad tot aan de Olijfberg. En dan verlaat die heerlijkheid het land. En nou komt er iets heel aparts. Ik heb gevonden in een Joodse traditie heel apart. Dit. Morgen is het hemelvaart trouwens. Hè? Morgen is het hemelvaart. Van welke berg is de Heer Jezus naar de hemel gevaren? Deze. Ik heb u vorige keer uitgelegd. Toen de Heer die heerlijkheid is weggegaan. En wanneer kwam die heerlijkheid weer terug? Toen de Heer Jezus geboren werd. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dus toen de Heer Jezus geboren werd, kwam die heerlijkheid van God, die hier vertrokken was, kwam weer op aarde. Kunt u zich indenken wat het betekent toen de Heer Jezus... Wij denken er helemaal niet over na, hè? Ik ook niet. Maar nou u dat zo beseft. Toen de Heer Jezus in de armen van zijn moeder werd gebracht... In de tempel bij Simeon. Simeon zag er wat van. Precies. En dat is diezelfde heerlijkheid die hier weggaat. Dus toen kwam de heerlijkheid in dat omhulsel. Toen kwam Christus in die tempel. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En een licht tot verlichting door heiligheid en door heerlijkheid van zijn volk Israël. En nou gaat de Heer Jezus met hemelvaart gaat hij gaat die heerlijkheid als het ware weer naar de hemel. Die dan weer terugkomt met de Heilige Geest, met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En die ook, en dat vind ik zo mooi van de hemelvaart. Ik hoef morgen niet meer te preken, want je hebt al een preek gehad. En dat vind ik zo mooi van de heilige, van de hemelvaart. Want als ze zeggen, die twee engelen die daarbij staan. Deze mannen, wat staat, gij daar ziet op de hemel. Deze Jezus, die gij van de hemel hebt zien varen, zal op dezelfde wijze terugkomen. Op dezelfde manier. Dezelfde persoon, zichtbaar, als, zoals gij hem ten hemel hebt zien varen. En dan komen we exact op het moment van Ezechiël 43. Ezechiël 43. Ja, heb het niet over. Ezechiël 43. Want in Ezechiël 43 zien we dat die heerlijkheid weer terugkomt op de Olijfberg. En dan door die oostpoort, weer de tempel ingaat. En die oostpoort, dat is nu de gouden poort die dicht zit. En als u eens... Ja, ik moet stoppen, want ik... Ik wil heel wat mijn vrouw de mond houdt. Als u in Ezechiël 43 leest, daar zit die poort dicht. Daar zit die poort dicht. Ezechiël 43. Er staat in Ezechiël 44, en de, vers 2. En de Heere zei tot mij, deze poort zal toegesloten zijn, ze zal niet geopend worden, nog iemand door dezelfde ingaan. Omdat de Heere, de God van Israël, door dezelfde is ingegaan, daarom zal ze toegesloten zijn. Nou, ik ga er voor de rest niet invullen, maar dat is huiswerk voor de volgende keer. En dan zien we nou stuk 43, vers 4, en de heerlijkheid des Heeren kwam in dat huis. Op diezelfde manier, vers 1... Toen leidde hij mij door de poort die de weg naar het oosten zag. En zie, de heerlijkheid van God van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem was als het geruis van water. En dat is het moment van de wederkomst. En dat is precies het moment waarvan de engelen hebben gezegd, hij zal al zo wederkomen. Dan gaat Ezechiël 43 in vervulling. Het treffende wat ik wil zeggen is dit. Wat ik in een oude Joodse traditie zeg. Die zegt dit. Even terug. Heer, ik zei u, hij gaat niet overhaast weg. Hè? Hij gaat niet overhaast weg. Het allerheiligste, de drempel en op die Olijfberg. Op die Olijfberg. En nou staat er, nou heb ik gelezen. De heerlijkheid van God bij het begin van de Babylonische ballingschap ten tijde van Ezechiël. Dat de heerlijkheid van God de stad verliet en op de Olijfberg hier bleef talmen. Bleef staan, weet je hoe lang? 3,5 jaar. 3,5 jaar. De Shechina, die heerlijkheid, die wolk, die wachtte, zodat Jeruzalem dus nog een laatste kans zou hebben om zich tot God te bekeren, de afgoden weg te doen en berouw te tonen. Maar dat gebeurde niet. Zou er nou iemand zijn geweest tijdens de 3,5 jaar dat de Heere Jezus zijn openbare dienst op aarde had, die daaraan gedacht heeft. En die heerlijkheid heeft 3,5 jaar nog onder Israël gewoond, op die Olijfberg, een laatste kans. En zo heeft de Heer Jezus in zijn openbare bediening 3,5 jaar in Israël geleefd, gewerkt, zichtbaar was hij. Een laatste kans. En Israël als geheel heeft de Heer Jezus niet aangenomen. En daarom is ook die tempel verwoest in het jaar 70 na Christus. Ik stop. Ziet u hoe rijk het woord van God is?
Wat was nou de Joodse traditie?
Wat? De Joodse traditie is dat die, want het staat namelijk niet in de Bijbel, dat die Shechina die heeft 3,5 jaar op die Olijfberg vertoefd. Dat is waar ook. Ja, maar dadelijk krijg ik thuis van de... De profetische lijn is dit nou heel in het kort. Dat is dat je namelijk deze dingen kan terugvinden in het boek de Openbaring. En in het boek Openbaring komen al die elementen terug van... straks zal er een afgodsbeeld staan in die nieuwe... te bouwen tempel van Jeruzalem. Het beeld van de antichrist. Waarvan de Heer Jezus zegt dat is de gruwel der verwoesting. De gruwel der verwoesting. Dat is precies dat afgodsbeeld wat wij in Ezekiel 8 hebben gezien. De gruwel der verwoesting. Daar zie je ook in Openbaring 7 dat er 144.000 worden verzegeld. Ja? Nou, daar komen die 3,5 jaar, komt dan ook weer terug. En uiteindelijk, om Openbaring 19, komt dan de Heer Jezus in zijn heerlijkheid weer terug. Dan komt die heerlijkheid ook weer terug. Dus je ziet de Bijbel, alles hangt met alles samen. We hebben de Heer Jezus lief en we houden de Bijbel hoog. We gaan eindigen. Ja, dat is waar, dat is waar. Dat is waar. Wie heeft er nog een psalm? Hoeveel? Vers? Ja, psalm 43, vers, even kijken hoor. Vers 3, zend Heer uw licht en uw waarheid neder. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder, dan klimt mijn bange ziel gereden ten bergen van uw heiligheid, mij uw gunst verbijt. We samen eindigen met het dankgebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze avond. We willen u hartelijk danken, heren, dat we zo over uw woord gebogen mogen zijn. En dat we ook de knieën van ons hart hebben mogen buigen in het aanroepen van uw naam. Heer, u bent zo groot en zo geweldig. Dan worden we klein voor u. Heren, dan wordt u groot. Al uw plannen en gedachten, ze komen allemaal uit. Uw bedreiging ook, maar uw beloften ook. Heren, wij willen u danken dat we nog leven in de tijd van de genade. Dat uw ogen nu wel sparen. Dat u nog steeds rondgaat in de prediking van het woord, in de bediening der verzoening. Om mensen te betekenen en te verzegelen met het bloed van het lam. Heren, ook dat hebben we vanavond mogen zien, dat alleen door het teken van het kruis, dat die man van smarten aangebracht heeft, dat in dat teken ik bewaard ben en beveiligd ben voor het oordeel. Heren, wij willen u danken dat uw heerlijkheid eens zal terugkomen, spoedig zal terugkomen. En we willen voorbeden doen, heren, voor de stad. Zoals Ezechiël, maak ons als Ezechiëls. Die hun knieën bogen, niet alleen om hun eigen verlanglijstje voor u neer te leggen. Maar die bewogen waren met mensen, met een stad die vol goddeloosheid was. En die bad om sparing en bewaring. Zoals Abraham dat deed. Maak ons tot priesters die je voorbeden mogen doen voor de troon van uw genade, ook voor anderen. Spaar nog, heren. En geef dat uw reddende kracht ook mag worden ervaren in onze tijd. In de stad waar u ons hebt geplant, waar een gemeente is. Heren, bewaar ons ervoor dat uw heerlijkheid vertrekt. En dat we nou overblijven in de Maranatenkerk met een lege huls. Ach, dan duurt het misschien nog 1 of 2 of 11 jaar en dan wordt het allemaal platgewalst. Er zijn al wat kerken plat gegaan. Een andere invulling en bestemming gekregen of gewoon afgebroken omdat er geen mensen meer waren. En omdat u ook al lang weg was. Och, heren, wij willen u bidden. Zend uw licht en uw waarheid. En dat we in die glans mogen leven. Dank voor alles. Behoed ons op weg naar huis. En geef ons morgen een blijde dag. Waarin we u mogen nastaren als de koning die in heerlijkheid is ingetreden, maar die ook in heerlijkheid zal terugkomen uit genade. Amen.